Welkom bij een nieuwe aflevering van Jens Talks. Nou, vandaag zijn Tom en ik samen. Onze vrouw heeft ons verlaten na de eerste verhitte podcast.
Ja, je ziet het. Het einde is nu al in zicht.
Het einde is in zicht.
Nee hoor.
Achter de schermen slaan we elkaar de hersens in. Maar nee. Nee hoor. Milou is, wat Milou aan het doen, mag ik dat zeggen?
Ja, of? Denk ik toch wel.
Ja, vast wel.
Onze kijkers mogen dat wel delen.
Ja, nee, Milou die is druk bezig om student te worden. Dus die is nu aan het opleiden en die gaat zo meteen Europa door. Denk ik dat je daarmee begint. Ik denk niet dat je gelijk internationaal gaat.
Mooie tripjes. Dus,
mooie tripjes, ja.
Mooi. Ik snap dat je daar druk mee bezig kan zijn.
Ja, ja. En vorige podcast met Emma, skeren student.
Skeren student, ja. Ik weet niet of veel mensen daar van tevoren al van hadden gehoord. Maar
hij is wel groot bereikt trouwens.
Ja, zeker. En ook als je kijkt wat voor kennis zij heeft. Ik denk dat veel studenten dat wel handig vinden. Omdat je... Meestal ben je toch pas bezig met je financiën op het moment dat het even niet meer goed gaat. En dan kijk je van hoeveel sta ik eigenlijk al in de min bij Duo en hoe ga ik dit nou nog fixen. Dus ik denk dat veel studenten ook veel hebben aan de praktische tips die zij kan geven.
Ja, nee, maar ook over hoe je inderdaad, mensen kunnen het allemaal terugluisteren hoor. Hoe je studieschuld aflost en dat soort dingen, moet je beleggen of niet. Ja, maar oké, over geld uitgeven gesproken. Even een leuk bruggetje. Heb je afgelopen weekend nog in de lampen gehangen ergens? Want het is duur, hè, als je uitgaat.
Ook dat is niet normaal. Ja, dus van tevoren een beetje indrinken, dat kan zeker geen kwaad. Nee, daar moet je wel voor oppassen. Als je elk weekend, mensen die elk weekend uitgaan of in een kroeg zitten of iets dergelijks. Ja, dat gaat op een gegeven moment ook merken aan het einde van de maand.
Nee, je zit echt met een lauw sixpackje halve liter zit je gewoon op een bankje. En dan ga je daar en denk je, nou ik kan nu nog wel 3 Somari ergens in een of andere obscure tent drinken. En dan, dan kan ik niet meer betalen.
Je wordt vanzelf creatief. Dat zag je ook een beetje afgelopen zomer, hè, met die festivals. Dat mensen echt gewoon een hele voorraad. Ik zag daar een bericht van op NOS Stories was het volgens mij. Dat mensen gewoon een hele voorraad gewoon lauwe pils al meetrekken. Omdat die festivalmuntjes zo ontzettend duur zijn. Dus je wordt vanzelf ook creatief met die hoge prijzen. Nee, je ontkomt zeker. Zelfs in het uitgaan ontkom je er niet aan. Ja.
Nou, we hoeven nu niet uitgebreid over geld. We hebben vorige week uitgebreid over geld gehad. Dus ik denk dat die mensen er nu wel een beetje klaar mee zijn.
Zo is dat.
Niet alles gaat om geld. Maar oké, nou mooi dat het in ieder geval goed met je gaat.
Met jou? Ook nog...
Oh, dacht ik je het nooit zou vragen. Nee.
Nee, als het eigenlijk allemaal al geweest is, dan vraag ik nog even.
Ja, we zitten ook een beetje in een soort verhoorkamer natuurlijk. Dus
dat komt zo meteen.
Nee, mij gaat ook goed, joh. Ik heb afgelopen weekend een platenspeler gekocht. Dus ik ben nu allemaal plaatjes aan het draaien. En ik heb een maat op de markt. En die weet alles. Dat is een hele grote Elvis-fan, wat ik inmiddels ook ben geworden.
Ah.
Dus ik heb allemaal nieuwe plaatjes. Nat King Cole, Frank Sinatra, even de klassiekers. Daar begin je nog even mee. Maar dat is gaaf. Ik heb meubel ook voor in de huiskamers. Dus aanraden voor mensen die het ook leuk vinden.
Ja, mooi hè.
Maar laten we eventjes gewoon over tot de actualiteit.
Ja.
Tenminste, ik weet niet of het actualiteit is nu. Het is eigenlijk een wel breder onderwerp.
Ja, nou, er gebeurt genoeg hoor.
Ja.
Ik wou het maar eens even hebben over de asielcrisis. Denk ja, gelijk luchtig onderwerp. Maar er speelt in ieder geval wel veel. En hoe je het ook went of keertje, je hebt er vast wel iets over meegekregen. Er gebeurt veel met AZC's die geplaatst worden, met de instroom waar veel om te doen is. Maar er gebeurt ook veel in de politiek, zeg maar, met partijen die het niet eens zijn. En je merkt het ook gewoon als je met mensen spreekt wat vind je eigenlijk wat er met die asielzoekers moet gebeuren? Hoe moeten we daarmee opgaan? Ja, dat verschilt gewoon enorm. De ene die zegt van, nou, we zitten wel aan onze tax en we moeten een tijdelijke asielstop invoeren. En iemand anders die zal zeggen, nee hoor, we kunnen nog genoeg mensen opvangen. Genoeg weilanden om leeg te trekken, om met een bepaalde minister te spreken. Dus ruimte genoeg, hè? En dan als rijk land zouden we ook daarmee solidair moeten zijn. Dus dat verschilt nogal. En het zou nu wel eens echt kunnen gaan knappen. Dus ik had het net over die polarisatie, maar die zou misschien nu wel eens tot een hoogtepunt kunnen komen. Want ik volg de politiek, dus om daar maar gelijk op in te haken.
Zeker nog, je zit in de politiek.
Ja, ik probeer het landelijke gebeuren een beetje te volgen. Ja, er is natuurlijk een deal geweest binnen het kabinet, waar alle partijen zich in konden vinden, meer of mindere mate. De ChristenUnie zei, het is voor ons net voldoende. Dus allemaal met een klein zesje wat ze de deal gaven, gingen ze toch verder en leek er een oplossing te komen. Maar er hangt wel iets boven de markt wat echt verkeerd kan gaan. En dat is een asielwet die van de asielminister, dat is minister van de Burg, af gaat komen. En ik wou het even aanhalen omdat het toch wel een merkwaardig voorstel is. Zijn voorstel is eigenlijk om asielzoekers beter te spreiden over Nederland. Dat gebeurt nu niet heel erg goed. In sommige gemeenten wordt er veel te veel opgevangen in verhouding. En dus zeggen van jongens, wat doet de rest van Nederland dan? En andere gemeenten doen eigenlijk veel te weinig. Nou, zegt Van de Burg, dan gaan we dat gewoon landelijk regelen, dat we dat gaan spreiden. Maar wat gebeurt er dan? Dat betekent dat je de gemeente buiten spel zet, want die gaan er nu over. Als er nu een verzoek komt van het COA, die de opvang regelt van bij jouw gemeente, van joh, mogen een AZC neerzetten, dan bepaalt de gemeenteraad, de gemeente bepaalt zelf van, nou, vinden we dit wel of niet de goede plek, hebben we daar wel of geen ruimte voor. Maar dat wil van de burger nu landelijk gaan doen. En nu komt het, iedereen binnen de coalitie, ChristenUnie, D66, CDA is daarvoor, maar zijn eigen partij, de VVD, is tegen.
Dus die is ervoor gaan liggen?
Nou, dat weten we nog niet, want die wet die zou al naar de Kamer gestuurd moeten zijn, begin oktober. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. En die wet is nog steeds niet af, dus daar wachten we nog steeds op. Dus dat
het,
wordt...
het is, hangt een beetje in de lucht wat er nou gaat gebeuren met de asielzoekers die daar nu wel vertoeven. Want ze zijn er wel, toch?
Ja, en hoe dat verdeeld gaat worden en wie daar nou over gaat. En
want er is heel veel onvrede ook over in verschillende steden in Nederland, dorpen ook wel.
Vooral dorpen, ja.
Vooral dorpen inderdaad, waar heel relatief weinig mensen wonen en ook nog een hele horde aan... asielzoekers komt. En ik merk dat ook dit onderwerp... Goed dat je namelijk even de achtergrond even uitlegt... voor de jeugdige luisteraars en kijkers.
Die niet elke dag hitsig de politiek lopen te
voeren. Nee, maar wel Amnesty International massaal delen op hun Instagram story. En dus dan wel verbouwereerd zijn als een asielzoeker niet goed wordt opgevangen... of zijn zorg niet deugdelijk is of niet, om het maar even een normaal Nederlands zeggen, niet goed is.
Ja.
Dus daar is dan wel veel onvrede over. Maar ja, ze zeggen aan de andere kant zeggen ze wel, het is te vol. Ja, dus dat is lastig.
Ja, en dan kom je dus inderdaad op moeilijke vraagstukken uit. Van ja, wie moet er dan bepalen waar zoiets komt? Moeten de mensen dicht bij huis in de eigen gemeente dat doen? Of moet de overheid dat doen?
Ja, of kijk, en dat is een discussie.
Want de overheid die klaagt. Nou ja, de gemeente die mogen er wel over gaan. Ja. Maar we komen gewoon plekken tekort. Dus en dan heb je ook weer scheve situaties. Namelijk, we hebben dat vast allemaal meegekregen. In Albergen, Tebergen. Waar ze een AZC wilden vestigen. Waar het Rijk voor het eerst zei. Jullie moeten persen in die plek. Op die plek. Specifiek de plek aangewezen. Was een hotel volgens mij. Ja. Asielzoekers gaan opvangen. Ja, de hele buurt boos. Maar ja, de overheid zei. Ze zijn nou eenmaal binnen. Dus we moeten ze ook opvangen. We kunnen ze niet op straat laten slaan.
Ja, maar dat is natuurlijk
dus met dat hele open. Systeem dat zit gewoon helemaal klem. Dus er moet gewoon een keer een oplossing komen.
Wat vind jij van het argument vol? Of het argument is het eigenlijk niet, maar de stelling vol is vol.
Ja, het komt een beetje van de PVV af, hè? Van genoeg is genoeg, vol is vol.
Maar
Nederland
je merkt
zit
dat,
vol.
Het is niet, volgens mij is het niet meer alleen de PVV. Het is
nu wel echt veel. En ik denk dat het klopt, want ik ben het daar dus wel grotendeels mee eens dat we dus veel restrictiever, dus veel minder mensen uiteindelijk naar Nederland moeten laten.
Ook als je kijkt naar wat hier de situatie is. Ik bedoel, mensen kunnen hier rekening niet meer betalen. En we hebben hier echt genoeg problemen. En dat is...
Ah, een woningtekort.
Ik betrap mezelf ook op dat ik dan zeg inderdaad van, lieve mensen, ik snap misschien wel dat je weggaat, maar het kan hier gewoon niet. We kunnen jullie niet helpen. We hebben onze eigen burgers eerst hier te redden of te helpen, hoe je het ook wil noemen.
Ja.
Alleen ja, als mensen daar in een oorlog zitten, dat vind ik dan is het dan cru. Maar aan de andere kant, ja, wij wonen hier.
Je hebt een tax aan de draagkracht, zeg maar.
Onze overheid is primair er voor Nederlanders. En dat klinkt heel nationalistisch en misschien ook wel noemen dat rechts.
Ze zijn
zo
op zijn minst gekozen door de Nederlanders, ook om hun belang te verdedigen, het Nederlands belang. Ja, dan is de vraag van,
maar
moet je als regering moet je het Nederlands belang behartigen of moet je het internationale wereldwijde belang behartigen? Wat dan ook, whatever that may be. Dus dat is natuurlijk een vraag waar D66 bijvoorbeeld heel anders over zal denken dan de PVV in Nederland. En ook als je op straat vraagt van, moet de Nederlandse overheid er alleen voor de Nederlandse burger daar primair voor opkomen? Of voelen we ons net zoveel verbonden met een Europeaan, zeg maar, aan de andere kant van het continent? Dan zal een D66 zeggen, nee hoor, daar voelen we bij ons ook mee. Hè? Of Volt, of dat soort partijen, cosmopolitische partijen, die zullen zeggen, nee hoor, we voelen ons minst zoveel verbonden met mensen in Griekenland bijvoorbeeld.
Ja, mijn actualiteit heeft ook te maken met de overheid, hè? Want we spreken hier vaak over de overheid. Maar dit is wel breder, het is niet politiek geneuzel, tenminste deels politiek geneuzel. Het was mij een tijdje geleden opgevallen bij WNL. Het was de hoofdredacteur van Elsevier Magazine Dagblad, toch?
Ja. Elsevier Weekblad.
Ja,
Arendo Joustra.
Ja, die had het over dat we verslaafd... Die repte eigenlijk, een mooie one-liner. We zijn verslaafd geraakt aan de overheid.
Ja.
En had hij het over dat mensen tegenwoordig maar voor alles worden gecompenseerd. Dat mensen naar de overheid kijken, et cetera. Dus hij doelde eigenlijk vooral meer op het financiële aspect. Waar we het ook eventjes over kunnen hebben. En het ook al met Emma, de skier resident, over hebben gehad.
Ja.
Over het leenstelsel. Maar ja, in mijn ogen zijn we ook wel verslaafd aan de overheid.
Leg eens uit.
Nou ja, kijk, ik wil het dan even los. Mag ik het even uitleggen hoe het
in elkaar zit? Ja, brand los.
Nou, lieve mensen, ga ik eens even in het torentje, weet
mag
je
wel. Mag nu naar college luisteren van Marijn. Ik ga achterover leren.
Nee, maar zonder dolle. Kijk, verstaat geraakt aan de overheid in de zin... daar heb ik een keer eerder ook een stukje over geschreven... over dat we heel veel verantwoordelijkheid uit handen geven. Zij moeten allemaal maar regeltjes maken. Als je naar het Vondelpark gaat, wordt er een bord in je neus gedrukt... met barbecue is verboden, zo hard mag je geluid staan. Kijk, en dat vind ik dan wel weer goed, dan moet je opruimen, et cetera. Maar het wordt een beetje gedaan alsof we allemaal compleet achterlijk zijn. En misschien zijn we ook wel langzaam achterlijk gemaakt of geworden... omdat we gewoon niet meer gewend zijn om zelf... verantwoordelijkheid te nemen. En ik denk op het moment dat we dat wel weer gaan doen... dat het ook veel meer echte vrijheid oplevert, ook van binnen. Dat je veel meer vrijheid ervaart dan op het moment dat je altijd maar... in welke zin dan ook naar een overheid kijkt. Maar ik weet niet hoe jij erover denkt.
Liberaal denken, toch? Dat niet alles van de overheid verwachten. Maar ik denk dat je wel een goed punt hebt. Maar ik ben wel benieuwd, want je hebt eigenlijk twee soorten dingen. Je hebt volgens mij wat je nu zegt. Aan de ene kant heb je het economisch gedeelte. Dat mensen, ja. Inderdaad, hè, waar we met Skira studenten over hadden met Emma. Dat je nu veel geld krijgt ook van de overheid. En dat de baasbeurs weer misschien gedeeltelijk terugkomt. En dat er ook wel plannen voor zijn. Mm-hmm. Het regeerakkoord dingen over zijn opgenomen. Dat je financieel afhankelijk bent van de overheid. Maar aan de andere kant ook dat de overheid ook zelf heel veel regeltjes oplegt. En ja. dat doet de overheid voornamelijk zelf. En daar worden burgers mee geconfronteerd.
Ja.
Maar als we het hebben over... In financieel opzicht dat we afhankelijk zijn geworden van de overheid. Ben je het daarmee eens? Denk je dat meer is dan vroeger bijvoorbeeld? En hoe zit dat voor studenten?
Nou ja, studenten, daar hebben we het vorige week over gehad. Maar in het algemeen, hoe vroeger... Ja, je had uitgezocht dat er... Ik weet niet of dat hier helemaal direct mee te maken heeft... maar misschien deels met dat je zegt dat de overheid kleiner is geworden. Hè? Was 61 miljard... Wordt er minder geïnvesteerd.
Nou, de afgelopen jaar is in ieder geval voor tientallen miljarden bezuinigd op het openbaar bestuur en de overheid. Dus je zou, kijk, en dat ligt maar net aan welke berekening je weer maakt. Want sommige dingen die dijen juist ook weer uit van de overheid.
Ja, kijk, maar dat is...
En als je kijkt naar alle toeslagen die mensen nu ontvangen, dat neemt volgens mij enorm toe. Als je kijkt naar die energietoeslagen. We hebben natuurlijk onze zorgtoeslag. Voor onderwijs is er ook genoeg geregeld. Compensaties voor heel veel zaken. Dus in die zin zou je ook wel kunnen zeggen... inderdaad dat het alleen maar toeneemt. Dat de overheid...
Precies, dus het zijn twee verschillende vlakken. Maar jouw vraag doelt denk ik meer op de compensaties... en op de toeslagen en dat soort en dergelijke.
Want Joustra die zei ook nog van... als je geld tekort komt. Hij zei van... Maar dat vond ik wel een interessante... want dat sluit een beetje aan bij de eerste aflevering toen ik erbij zat. Hij zei van, ja, maar als je 32 uur werkt... als vrouw of als man, ik weet niet, hij had in ieder geval een voorbeeld.
Dat zei hij inderdaad.
En dan hou je handje op naar de overheid... en dat model zitten we te subsidiëren... zodat je ook nog wat vrije tijd... Maar hij zei van, nee, dan moet je gewoon 40 uur gaan werken. Op zich snap ik dat wel. En het is ook nooit goed om eerst naar jezelf te kijken... want we kijken volgens mij nu allemaal naar de grote overheid... die het
met zelfs met een
maar aan de andere kant, de keerzijde ervan is... je kunt al meer gaan werken en zelf initiatief gaan nemen... maar ja, we hebben ook nog in de eerste aflevering dingen besproken... zoals zelf voor de kinderen zorgen en vrijwilligerswerk. En dat is allemaal onbetaald werk, wat ook van maatschappelijke waarde is. Bijvoorbeeld actief zijn in het verenigingsleven. Dan kun je tal van zaken noemen. Ja, dan heb je daar weer minder tijd voor. Dus...
Maar ik ben het wel met hem eens dat hij zegt van... trek, verslaat een overheid kan je heel breed trekken. Dus er zijn meerdere deelonderwerpen eigenlijk. Hè. Je zei het zelf al, economisch, regeltjes, dat soort dingen allemaal.
Ja.
Maar we kijken wel vaak bij problematiek... in de meest breedste zin van het woord... eigenlijk wel heel vaak naar de overheid. Dus als wij...
Ja, met corona ook gezien.
Ja, met corona, dat is echt by far. Maar wat dacht je van een suikertax? Wat dacht je dat fietshelmen was een stukje van het jaar... fietshelmen verplicht voor... mogelijk verplicht voor 60 plus of zo.
Ja.
Of frisdranken niet meer in het ziekenhuis. Kijk, dat, vooral die laatste, dat is natuurlijk een heel nobel iets. Alleen ik vind dat mensen daar... die eigen keuzes moeten maken. En als wij als overheid, dat er op een gegeven moment een rode draad is... dat zij ons altijd naar de vliegen hier...
Ja.
dat zelfs maar te achterlijk vinden... Ja, dan worden mensen inderdaad laf. En dan gaan ze ook onverantwoordelijke keuzes maken. Dus hetzelfde als, dit is een breder, maar in de deeleconomie. Dat is ook interessant om een keer over te hebben.
Ja.
Dat is een heel goed voorbeeld dat mensen heel onverantwoordelijk omgaan met spullen. Want we hebben bijvoorbeeld allemaal die checks, die go's, die Felix-scooters, et cetera. En die staan maar overal. En die worden gewoon maar neergepleurd. En die flikken dan weer om. Ja, omdat het niet van jou of van hem is.
Mm-hmm.
En... Dat denk ik ook, maar dat is meer dat het bezit, hè? Dat we steeds minder bezitten. Dus we leasen steeds meer, et cetera. Maar daar komt ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken. Ik trek het nu wel heel breed, dat weet ik ook wel. Maar wel namelijk over de overheid.
Want dan kunnen we het wel eens over hebben. Maar als we dan beginnen met die regeltjes waar je het over hebt. Hè?
Ja?
Ja, is dat dan zo dat wij dan verslaafd zijn aan de overheid? Of is het zo dat we verslaafd zijn aan regeltjes? Ik denk eerlijk gezegd dat... het probleem niet zozeer de overheid is, want die voert het uit, maar dat mensen ook veel te snel roepen om bijvoorbeeld, nou ja, bij corona waren dat collectieve maatregelen, dat je dus generiek allerlei mensen, allerlei, bijvoorbeeld die mondkapjes
help, plicht. Help.
Ja, help, help, overheid, los het voor ons op. En daarin, als je zei van oké, okay, maar de overheid kan bijvoorbeeld ook bepaalde adviezen geven, maar hoef je dan nog niet van die dwingende regeltjes op te leggen.
Dat is in Zweden toen bijvoorbeeld.
Ja, en nou ja, Marianne Zwageman heeft het ook wel eens over gehad met dat rubberen tegelparadijs.
Heel goed boek heeft ze erover geschreven.
Ja, heel interessant om te lezen. En dus dat we eigenlijk voor alles, dat de overheid eigenlijk elk risico weg moet regelen eigenlijk. Ja, ik ben het daar ook niet mee eens. Bijvoorbeeld die mondkapjesplicht. Dan zag je dus dat mensen niet eens meer genoeg vonden dat de overheid een advies gaf voor die mondkapjesplicht. Nee, please, leg het ons op, want dan moet iedereen het doen. Dan denk ik van ja, waarom eigenlijk?
Die Asha of zo, heet ze ook weer? Asha die...
Hij zet zijn broeken volgens
mij. Even gewoon een politiek correct. We zijn zeer correcte jongens. Die gezette dame.
Ja.
Gezette dame. Bange dame.
Heb ik nog wel eens aanvaring mee gehad op Twitter. Maar dat is misschien van... Ik kan me niet precies herinneren waar het over ging. Maar,
ja, maar die zit alleen maar... Of in de coronatijd dan te... Ja, sorry, ik ga het toch even zo zeggen. Het is zeik om maatregelen en dat doen ze niet goed, dat doen ze niet goed. En dat is ze zelfs in tijden van de meest strenge lockdown, hè?
Ja.
Dus dan was het zo van, ja, maar mensen kunnen toch wel naar de supermarkt? Oh, maar dat is ook, weet je, ook gevaarlijk.
Gooi die supermarkt dicht, laat vooral het embleem op de overheid, gooi ons dicht, leg regels op.
Ja, maar dat is gewoon, kijk, de corona is daarom exemplarisch. Want daar komt alles waar we het nu over hebben, met verantwoordelijkheid nemen, regeltjes, overheid, dat komt echt naar de oppervlakte.
In 2 jaar precies gezien, ja.
Ja, precies, ja. Maar... Hoe fijn voel je als je gewoon zelf je verantwoordelijkheid neemt? Ja, dan ga je een keer op je bek. Ja.
Ja. Maar het punt is dan, oké, dan kun je zelf de gevolgen dragen. Het punt is alleen dat de tegenstanders, de mensen van D66 en zo, die zeggen dan, ja...
Sociaal.
Maar het heeft maatschappelijke implicaties. Als jij gaat bijvoorbeeld, hetzelfde met roken, als je dan, nou, laten we het maar het mondkapje houden. Je kunt wel zeggen van, nou ja, dan word ik besmet als ik geen mondkapje draag, als die dingen al werken. Dus misschien voor een andere keer. Maar je kunt ook anderen besmetten. Ja. Dus je bent ook een gevaar voor de ander. Dus het heeft ook gevolgen voor de ander. Dus moeten wij die regels nou eenmaal opleggen. Dus dat is dan een beetje het argument. Hetzelfde met roken. Jij kunt wel zeggen, ik rook en dan heb ik een slechte gezondheid. Maar wij mogen het zometeen weer voor jou gaan betalen. Dus maatschappelijke gevolgen.
Ja, maar weet je wat daar in mijn ogen de oplossing voor is? Dat zijn niet regeltjes. Dat zijn geen dwang en drang van een overheid. Maar dat zijn eigenlijk meer gedeelde normen en waarden. Maar dan kom je snel uit bij het cultuur. Hè? Dan kom je uit bij het individualisme en dat soort dingen allemaal. Dus we moeten denk ik wel een klein beetje bij de kern blijven. Maar ik denk...
Ik denk dat je wel een punt hebt. Want in Duitsland bijvoorbeeld ging dat heel anders. Ook met corona. Ja. Hè? Daar werd er niet heel demonstratief... of ik dat dan goed vind of niet in deze context. De antwoord is namelijk nee. Maar in Duitsland ben ik ook eens geweest shoppen en zo. Toen het in Nederland een beetje dicht zat. En daar werden gewoon... Daar droeg iedereen een mondkap. Ook in de buiten. Ik zat echt om me heen te kijken van...
Ja, maar kijk, dat...
Je houdt gewoon zoveel meter afstand op elkaar en nog heb je mondkap. Maar zij volgen dat gewoon op. Hè? Ja. Dus dan als je het hebt over gezamenlijk ergens voor gaan. Ik denk dat de Duitsers dat in die zin wel iets beter
die zijn dat wel
kunnen dan
van,
Nederland. Of dat nou altijd... ik weet niet of u in die historische parallel aan het trekken
bent. Nee, maar niet. Kom je erbij.
Nee.
Maar kijk, normen en waarden, dat is wel iets. Dat vind ik wel... schijnend dat het is een beetje lachig in ieder geval opeens naar ga ik eens
ga je
maken
nog eens maken hè? Kom hier nog maar eens uit
precies ik maak me wel een beetje zorgen om die gedeelde normen en waarden, want als dat de basis is dan heb je geen overheid nodig als je gewoon dat er verdraagzaamheid is
niet op dit punt
niet geen maar bedoel ik maar zeker
niet op die punten waar de overheid regeltjes
exact want als je gewoon naar elkaar omkijkt tuurlijk was ik vind het gestoord als je buiten met een mondkapje loopt dat vind ik persoonlijk gestoord maar ik laat je wel je waarde en het mooie van dit het voorbeeld dat jij geeft is dat er wel iets goeds achter schuilt en dat is zelfs met heel veel dingen hoor want ik geloof echt niet dat elke D66er slecht is en maar alleen wat ik wel geloof is dat zij dingen verkeerd zien en daardoor verkeerde beleidskeuzes maken die om ze zacht gezegd negatieve gevolgen hebben voor onze maatschappij. En zeg je het heel politiek correct.
Ja, maar ik vind dat Marianne Zwageman daar ook wel een mooi verhaal over heeft. Als we dan weer toch weer teruggaan naar het rubberen tegelparadijs. Iedereen moet overal voor behoed worden. Dus door de overheid. Van dit mag je niet. Roken had ik net al aangehaald. Je mag niet meer roken. Je moet een mondkapje op. Dus dit mag absoluut niet. En dat verbieden we. En dit moet absoluut wel. Ik zal het woord vaccinaties vermijden. Bij deze
scoort wel hoog, hè, als je dat nu zegt. Misschien gaat YouTube ook nog even naar kijken. Dus dan krijg je misschien...
We worden gedemonetized, voor zover we er al een euro aan verdienen. Het antwoord is ook nee, maar...
Nee, we betalen zelfs tegenwoordig, hè.
Is dat zo?
Het staat crisis. Ja, daar mag niet niks over
zeggen. Nee, dat is voor na de uitzending. Nee, maar Marianne Zwageman en ook bijvoorbeeld mensen als Thierry Baudet... of Wiebron van Hagen heeft er wel eens expliciet wat over gezegd. Van als je alles dan gaat dichtregelen wat die overheid doet... Hè, dat je verslaafd wordt van de overheid, dat de overheid dus... al het risico weg moet halen uit de samenleving. Dan gaat eigenlijk ook het speelse, het eigen initiatief, het echte van het leven. Dat je ook dat zelf mag ontdekken. Dat je je eigen afwegingen en keuzes daarin kan maken. Bepaalde vorming gaat eigenlijk weg. Dat klinkt gelijk wel een stuk dieper, maar dat is volgens mij wel zo. En de werkelijkheid wordt eigenlijk heel plastic.
Maar
als je dat namelijk heel erg doortrekt, laat ik nog één bruggetje maken. Dat wordt ook vaak in de rechtse kringen wel als angst gezien. Waar dit allemaal toe kan leiden, is dat social credit systeem. Waarbij dus eigenlijk de overheid bij alles heeft bepaald, elk onderwerp bepaald heeft wat goed gedrag, wat slecht gedrag is. En daar word je gelijk op afgemeten. Ja. Dus je mag daar niet een eigen keuze meer maken. En het is ook niet meer zo van, nou, als jij het iets anders doet dan ik. Nou oké, we begrijpen elkaar, jij jouw keuze, ik jouw keuze, we respecteren elkaar. Nee, dan wordt je social credit score gelijk omlaag of omhoog gegooid. En op die manier wordt eigenlijk een soort, Baudet noemt dat een plastic wereld, komen we dan in terecht.
Oh, dus nee, dat is heel gevaarlijk wat je nu zegt. Hè?
Nee, vind ik niet. Ik vind namelijk dat dat echt zo is. En dat het echt een gevaar is. Dat je dan dus niet meer dat echtheid van het leven hebt. Dat zelf ontdekken, dat zelf proeven aan bepaalde
zaken. Dat ben ik soms een beetje eens.
En dat het dan dat verdwijnt wel. En dat de overheid het allemaal voor jou bepaalt. Dat je een soort van robot mensen wordt die allemaal hetzelfde gedrag moeten nastreven. En allemaal precies hetzelfde moeten doen.
Ik ben het sec gezien wat je nu zegt. Helemaal met je eens. Daar wil je niet in belanden, zo'n wereld. Ja. Maar ik denk wel dat je het een beetje overdrijft hoe het nu in daadwerkelijk is.
Ik denk dat dit de angstbeeld is waar we naartoe kunnen gaan.
Ja, oké. Naartoe kunnen gaan, inderdaad. Ja. Nee, oké. Maar ik wil duidelijk zeggen dat ik, en dan moet je natuurlijk zelf zeggen wat jij er nu van denkt. Maar ik denk niet dat we nu al in zo'n wereld zijn. Alleen ik denk wel dat als deze lijn zich doortrekt, en daarom bespreken we dit en maken we er zorgen om, dat we wel inderdaad in zo'n plastic wereld terechtkomen. Dat je bent niet letterlijk een kastplantje, maar je een risicoloos leven leidt en geen uit angst maar voor veiligheid
vermijden
kiest.
Bijvoorbeeld. Ja.
Alleen maar voor veiligheid kiezen. Maar dan heb ik wel een wedervraag aan jou, want we kunnen ook niet ontkennen dat we wel in een steeds complexere samenleving terechtkomen, hè, met veel met internet, wat natuurlijk wel een groot impact heeft gehad. Veel meer diversiteit aan opvattingen, cultuur in een land. Wat is de rol volgens jou van een overheid daarin, om op de regeltjes heb ik dan over, hè? Om de law and order.
Als het gaat om internet bijvoorbeeld? En
hoe je dus toch de orde in een land houdt, zonder al te veel regeltjes op te leggen. Hoe kan de overheid dat volgens jou doen?
Nou, ik denk dat, maar dan interpreteer ik hem toch even met bijvoorbeeld de digitalisering.
Ja.
Heel veel dingen gaan nu ook buiten de overheid om. En dat is ook weer, denk ik, nog een veel zorgelijkere tendens. Nou, hebben we het over Big Tech bijvoorbeeld, over Facebook, over Google, die alles bepalen en meningen censureren, bepaalde dingen niet en wel doorlaten, algoritmes kunnen beïnvloeden, dat ook nadrukkelijk doen. Er zijn genoeg bewijzen destijds ook voor aangevoerd, ook met uitgelekte gesprekken met medewerkers, et cetera. En het punt is, die staan helemaal niet onder democratische controle.
Nee.
Dus de overheid, die kan nog in naam van ons, hè, als je denkt van, we hebben verkiezingen, dus we stemmen in ieder geval ergens op. Die mensen bij Facebook, die zijn nooit verkozen. En die kunnen hun eigen gang gaan. En die bepalen ook een heel groot deel voor ons leven. Want wij zien, hoeveel tijd per dag zit jij op je telefoon?
Ja, veel. Als ik een maandagochtend krijg, dat zo'n melding.
Ik schrik er echt van, hoor.
Gemiddeld is het schommel tussen de 4, 5, 6 uur. Maar dat vind ik heel veel.
Ja, soms heb ik nog wel uitschieters daarboven. En
ik ook
van,
hoor.
Ik denk echt van, holy shit, hoeveel uur per dag breng je online door? En dan heb je dus het punt van, de overheid zou wel bijvoorbeeld de regels wat mij betreft moeten stellen aan die grote magnaat, Big Tech, Facebook, Google, ga ze maar door. Die eigenlijk heel veel invloed hebben op ons dagelijks leven. Nog wel veel meer misschien dan de overheid als het gaat om wat zien wij, wat mogen we wel en niet zien. Meningen die we kunnen uiten, wat wel en niet is gewenst. De kaders en de marges daarvan.
Ja.
Dus wat dat betreft zou de overheid zich veel meer daarop moeten richten.
Dat soort regeltjes zijn goed.
Ja, die vind ik wel goed. Okay. Ja, ga die gewoon reguleren. En dan grijp je in de markt, maar dat is beter. Dat soort regels ben ik eerder voor dan de regels direct aan burgers.
Oké, nou, om zelf de vraag dan dus te beantwoorden van hoe een overheid moet omgaan met een steeds complexer wordende samenleving, denk ik ook, en dat is een beetje een andere manier van denken, dat de overheid de samenleving zelf ook complexer maakt. Als je dan kijkt naar een stikstof, deels verzonnen verhaal.
Ja.
Of corona, ook een deels verzonnen verhaal. En dan kom je ook weer... Ja, we gaan heel veel hakken op de tak, maar eigenlijk blijven we moeten wel bij die kern blijven.
Ja.
Want wetenschap bijvoorbeeld...
De overheid maakt mensen ook verslaafd aan zichzelf. Dat is zo complex maken.
Exact. En wetenschap bijvoorbeeld, die komt dan allemaal dingen als... corona doet dit met je, corona doet dat met je, stikstof is dit, bla 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 bla. Dus die wetenschap zorgt er ook voor dat dingen zo complex worden... dat wij allemaal er... dat ze zeggen van ja, jullie achterlijk gepeupel, jullie snappen er eigenlijk niks van.
Wij maken keuze. Wij hebben het voor u uitgelegd. Wij hebben alles goed afgelopen.
Wij hebben deskundigen onder ons. Ja,
en dat is ook wel
dus
zo.
Dus wij weten, natuurlijk is dat zo, maar wij weten daarom wat goed is.
Exact.
En we creëren een probleem en we gaan het ook nog voor jullie oplossen.
Ja,
hey,
ja.
Is dat even fijn?
Ja, en dan maak je mensen dus verslaafd aan de overheid. Maar zeker ook, dat doet de overheid al vaker. Hè? Bepaalde zaken worden ook door de overheid zelf zo complex gemaakt. Neem nou stikstof. Waarom is dat nou zo'n groot probleem onder andere? Omdat we met Europese regeltjes te maken hebben. Omdat we met rechtspraak te maken hebben. Die over ontzettend veel zaken uitspraken doen. Dan hebben we nog een politiek die erg verdeeld is. Een ambtenarenapparaat wat ook de ontwikkelingen soms meer kan bijhouden. En zo zijn er meer dingen. Dat heb je bij stikstof. Dat heb je bijvoorbeeld ook bij de pensioenwet. Daar zeggen alle deskundigen, we snappen niet eens wat er gaat gebeuren. Dus er is ontzettend veel kritiek op. Dus het wordt complex gemaakt. En wat gebeurt er dan uiteindelijk? Dat heb je met corona al gezien. Maar dat zie je ook met stikstof. Zie je ook met de pensioenwet. Zie je bijvoorbeeld, ik weet niet of mensen dat kennen, de omgevingswet. Exact hetzelfde, die is al tig jaar uit.
Ik denk dat het heel veel mensen niet weten, maar als je punten...
In één zin, of twee, drie zinnen. Maar dat is de grootste wijziging van alle wetten die eraan gaat komen in Nederland. De allergrootste, niks is groter dan dat, gaat alle ruimtelijke plannen gaan worden veranderd. En het is vrij technisch, maar het komt erop neer. Het is super moeilijk te begrijpen. Het moet simpeler worden, maar het is zo moeilijk dat we het al jaar na jaar na jaar na jaar hebben uitgesteld. Dat we lang moeten ingaan. Ja. Het wordt nu weer uitgesteld waarschijnlijk. Dus dat zijn allemaal heel complexe zaken wat gemeenteraad, ik ben ermee bezig, niet begrijpen. Wat de overheid zelf niet begrijpt, waar het helemaal stroef loopt. Nou, en zo heb je heel veel voorbeelden.
Maar daarom denk ik ook,
maar op een gegeven moment dus de overheid gaat zeggen, bij al die dingen, bij stikstof, corona, omgevingswet, sociaal domein, decentralisatie, die ga ik niet uitleggen. Maar je kunt een oneindige rits aan voorbeelden noemen, waarbij de overheid op een gegeven moment zegt, oké, het is lastig, en nu moeten we met z'n allen meegaan, gaan we deze kant.
Ja.
En dan dan wordt daar eigenlijk door, een soort van doorheen gebroken. En dan gaat de overheid zeggen, ja, maar we komen er niet meer uit. Dus luister maar naar ons. Wij gaan nu het antwoord voor u presenteren. Ja. Want er is geen alternatief, want u begrijpt het zelf ook niet.
En weet je wat je nu zegt? Dat is ook, je komt met allemaal wetten en dingen en zo. Maar als ik het dan ga vertalen, ik denk dat dit ook de reden is. Al die complexiteiten, of ik weet niet of het goed Nederlands is, maar omdat het zo complex is, dat mensen daardoor ook politiek niet eens meer volgen, omdat ze denken van ja, ik snap er toch niks van.
Ja.
Als het dan betrekt op jeugd, zoals onze podcast is namelijk heet Gen Talks, dus
zijn
jongere studenten, whatever. Ja, hoeveel jongeren zijn dan nog geïnteresseerd in politiek? Het gaat alleen maar om hele technische, moeilijke dingen. Ik snap het. Zeker ook het bevestigend. Zeker nog, toen jij dit ging vertellen, dat haakte ik niet per se af. Want ik luister wel naar je.
Ja.
Maar ik dacht wel
maar
op
dit
een gegeven
is niet,
moment...
Dit, als je het op de details gaat hebben, dit is niet te volgen. Als ik bij mijn raadsgesprekje zo meteen weer heb over omgevingswet, wordt bijgepraat.
Ja.
Dat doe je niet voor je lol.
Nee, exact. Nee, je zou 160 pagina's een dossier, wat je dan bijvoorbeeld random moeten gaan doorspitten. En dat is
en dan na die 160 pagina's denk je van, begrijp ik het nou eigenlijk? En het antwoord is nee. En zelfs de deskundigen bij het kabinet begrijpen het niet. Nee. Maar dat zie je dus bijvoorbeeld, neem nou pensioenen. Super saai onderwerp. Totdat je maar als je mensen gaat vragen, vind je het eigenlijk belangrijk? Ja, tuurlijk vind ik het belangrijk, want het is hoeveel geld ik later ga krijgen van de overheid. Wat gebeurt er met het geld wat ik nu inlever? Ja. Krijg ik dat ooit nog terug? Dat gaat om niks concreters dan dat. Maar ga je debatten kijken, en het gaat over invaren en technisch dit, technisch dat, complexe regelgevers, marges die beperkt zijn. Tuurlijk gaan jongeren dat niet kijken. Dus de overheid maakt het ook complexer met allerlei verschillende schijven en schalen en adviezen en bureaus en dergelijke te werken.
Ja, eens.
En de mensen zijn inmiddels afgehaakt.
Ja, nee, precies. Ja, maak het maar zo complex om uiteindelijk het zelf maar te zeggen hoe het in elkaar zit. Maar ik denk dat we daar dus wat steeds meer verantwoordelijkheid uit handen geven. Maar dat is het is een van de factoren dat het zo complex is. En dat je daarom verantwoordelijkheid in handen geeft aan de overheid. Die het vervolgens weer voor jou. Waardoor je dus verslaafd wordt aan de overheid en vice versa.
Ja, ja.
Maar we hebben veel besproken vandaag. Ik moet echt eventjes. We hebben er echt
even
veel...
even bijkomen.
Nou, we hebben wel een hoofdvraag. Zijn we verslaafd aan de overheid? Maar we hebben zoveel zijingangen waar dit.
Ja, maar jij hebt ook een meer juridische achtergrond. En ik bekijk het meer vanuit de politiek. En je ziet alle twee gewoon veel.
Ja.
En Het is ook niet zo makkelijk een vraag. Want de ene zal het er misschien wel mee eens zijn. De ander zegt nee hoor, want er is bezuinigd. Ja, hoe zit het dan? Hoe zit het dan echt? Ja, er zijn veel verschillende antwoorden te geven.
Ja, zeker. Maar ik heb naar zo'n gesprek wel dat ik het dan weer liever bier en tieten wil hebben op een gegeven moment. Ja. Heb jij dat niet? Dat je denkt van nou, het is al eventjes... het is
iets luchtiger onderwerp, dat mag af en toe ook.
Maar gewoon dat we volgende keer gewoon even gaan zitten. We gaan het gewoon even ordinair voor seks hebben of zo.
Ik weet nog niet of we dat, op de podcast moeten gooien.
Ik wil misschien ooit de politiek in, maar jij zit al in de politiek.
Ja, dan moet je wat oppassen, hè, met wat je zegt. Want alles wat je nu zegt, kan ooit tegen je. Nogmaals, het is geen verhoor, hè. Dus
nee, maar Caroline van der Plas vinden mensen zo mooi. Wel,
alles wat je nu zegt, dat kan over 10, 20 jaar nog worden teruggevonden.
Ja, joh, maar het is allemaal met een knipoog, lieve mensen. En daarbij vinden mensen, zoals Caroline van der Plas, vinden mensen heel leuk. Want ze is gewoon zo normaal.
Authenticiteit wordt zeker gewaardeerd.
Dus kijk, ik zeg niet dat jij hier opeens maar iets te noemen en lijn. Je moet gaan snuiven om maar even mensen zijn dus aan te steken.
Ik denk ook niet dat mensen daarvoor moeten abonneren, want dat gaat niet gebeuren.
Maar, precies. Maar het is wel leuk, denk ik, dat je gewoon een beetje mensen zijn zonder te veel slap te lullen, zeg maar. Dus inderdaad, biertieten verhaal.
Ja, nou, ik zelf wat toegankelijk houden. Okay, dat is hartstikke goed, man.
Nee, joh, maar dat is leuk voor de balans. En ik zal hem afsluiten voor vandaag.
Sluit hem af.
Ja? Ja. Binnenkort weer leuke gasten, hè? We zijn er druk mee bezig.
Ja, er komt echt veel aan.
Ja, echt. We zijn aan
de weg. Ze hebben Emma al kunnen zien. En, we gaan nog niks verklappen, want we moeten het echt...
Nee, ik twijfel even. Maar
dat komt voor de volgende keer. Dus als mensen abonneren, we beloven dat er veel aankomt. En dan hoef je niet alleen naar ons te luisteren, maar dan heb je echte experts. Die echt ergens wat vanaf
Wij doen alsof, maar dat zijn echte experts. Ja, helemaal goed. Oké, lieve mensen. Nou, bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Het kan allebei op Spotify, YouTube. Ik ga ook even ervoor zorgen dat we... Wij moeten even kijken hoe dat in elkaar zit. Ik ben niet zo heel technisch, maar om het op Apple te gooien. Dan kunnen jullie ook via Apple luisteren. Ik begrijp dat er veel vraag naar is. En dan zijn wij volgende week weer terug met een nieuwe aflevering. Dus bedankt en tot dan.
Ciao.